Er staan er wat mensen in de deuropening. Ah, ze komen binnen. Ik stel u voor allereerst uit Johannes 13 te lezen en dan uit 1 Petrus 2. Uit Johannes 13, daar zegt de Heer Jezus in vers 13, ik lees uit de Telos-vertaling. Begrijpt u wat ik u heb gedaan? U noemt mij meester en heer en u zegt het terecht, want ik ben het. Als dan ik de heer en de meester uw voeten heb gewassen, dan behoort ook u elkaars voeten te wassen, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet zoals ik u heb gedaan. Uit 1 Petrus 2. Petrus 2, vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet terugschold, als hij leed niet dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij voor de zonden afgestorven voor de gerechtigheid leven. Door zijn striemen bent u gezond geworden. En dan nog uit Filippenzen 2... Er is zoveel dat wij zouden kunnen lezen en ik zal ook menig schriftwoord citeren. Het is wat dat betreft een beetje willekeurig, maar die eerste twee die ik las zijn alleen al belangrijk vanwege dat woord voorbeeld. Filippenzen 2 vers 5. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde hetgeen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. En uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Tot zover voorlopig uit het woord van God. Er is zojuist gezegd dat we vanavond met een heel nieuwe serie beginnen, maar dat is een beetje betrekkelijk. We zullen ook vanavond heel wat horen over de Heilige Geest, want de navolging van Christus is niet mogelijk zonder de kracht van de Heilige Geest. Dus het overlapt toch ook weer met de vorige onderwerpen. Ik denk dat u wel weet dat het christelijke boek dat na de Bijbel het meest verspreid is en het meest gedrukt en het meest gelezen, het boek van Thomas à Kempis, is de navolging van Christus uit de middeleeuwen. En hoewel het door een Rooms-Katholiek geschreven is, maar toen had je ook niet anders dan Rooms-Katholieken, wordt het zelfs, heb ik gehoord, menigmaal als mensen belijdenis doen in een reformatorische kerk ten geschenke gegeven. En dat is mooi, want navolging van Christus is iets voor katholieken en protestanten, voor reformatorischen en evangelischen. Het boek trouwens dat in de 20e eeuw het bekendste geworden is over de navolging stamt van Dietrich Bonhoeffer. Een Duitse theoloog die uiteindelijk door de nazi's vermoord is en dat zal zeker aan de bekendheid van zijn boeken hebben bijgedragen. Maar zijn boek, Nachfolgen, oftewel navolging, dat na de oorlog verscheen, hoewel voor die tijd geschreven was, heeft een geweldige verbreiding gevonden. Heel veel christenen hebben door de eeuwen heen verstaan wat een buitengewoon belangrijk thema het is. Als ik nog eens mag herhalen wat ik vorige avond een oog zei. Het evangelie gaat over zoveel meer dan de oplossing van het zondeprobleem. Het is niet simpelweg alleen maar zonde en genade. Als dat zo was, dan zou het met de vergeving en de rechtvaardigmaking ook afgelopen zijn. Nou, dat heeft men ook altijd begrepen. Na de rechtvaardigmaking komt de heiligmaking en die is ook van enorme betekenis. Niet alleen maar als een extra dat aan het heil wordt toegevoegd, maar als deel uitmakend van het heil. Ik denk dat veel christenen niet beseffen dat het woord behoudenis of heil, dat is in het Grieks hetzelfde, dat daarover meestal in toekomstige zin gesproken wordt. Een enkele keer in verleden tijd, door genade, zijt gij behouden. Maar meestal als iets dat in de toekomst ligt. Onze behoudenis is pas compleet als we met Christus in de gelukzaligheid zijn. Zodat het hele christenleven door het heil omspannen wordt. Niet slechts de rechtvaardigmaking, maar ook de heiligmaking. En bij heiligmaking hoort geestelijke groei, hoort geestelijke volwassenwording, hoort discipelschap, hoort navolging, hoort toewijding, hoort gehoorzaamheid, hoort geestelijke strijd, noem het maar op. Al die facetten van het normale christenleven, zoals Watchmanie het heeft genoemd. En vanavond willen we één heel belangrijk facet, en eigenlijk ook de komende avonden, van dat christenleven in ogenschouw nemen. En daarbij komen die andere punten ook vanzelf al aan de orde. En dat is navolging. Discipelschap, toewijding, dat zijn allemaal begrippen die bij elkaar horen. De Heer Jezus is niet alleen onze heiland. Hij is ook onze Heer geworden en dat is onscheidbaar. Een tijd geleden kwam er in Amerika een dwaalleer op, waarbij mensen zeiden, als je iets toevoegt aan het Heer Jezus aannemen als heiland, dan verval je in dwaarleer. En men bedoelde daarmee, het is voldoende te geloven dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is en de rest doet er niet toe. En toch is daar veel protest tegen gekomen. Van mensen die zeiden, nee, het is evenzeer bijbels dat als je de Heer Jezus als heiland mag aannemen, dat je hem ook aanneemt als Heer. Dat is niet los verkrijgbaar. Je kunt niet zeggen, ik zou graag een heiland voor mijn zonden willen, maar hoe ik verder leef, dat maak ik zelf wel uit. Wie de Heer Jezus leert kennen als heiland, die moet hem ook aannemen als Heer. Het wordt zelfs als een voorwaarde voor de behoudenis genoemd in Romeinen 10. Je gelooft dat Jezus uit de doden is opgewekt en je belijdt hem als je Heer. Dat zijn de twee voorwaarden waaraan verbonden wordt dat je behouden zult worden. En Jezus als Heer belijden is natuurlijk niet een lippenbelijdenis. Je erkent daarmee ook de heerschappij die hij heeft over onze levens. Het is ondenkbaar, laat ik het vanavond maar eens kras zeggen. Er komt niemand in de hemel die alleen Jezus als heiland heeft aangenomen. En die hem niet heeft aangenomen als de Heer van zijn leven. Ik hoop dat ik het zo duidelijk zeg dat ik er straks een heleboel vragen over krijg, des te liever. Ik zal het u nog een keer inpeperen. Er is niemand die in de hemel komt die alleen de Heer Jezus als heiland heeft aangenomen. In feite is dat gewoon onmogelijk. Maar in de praktijk zien we maar al te veel christenen die belijden dat Jezus hun redder is en die verder volkomen hun eigen leven inrichten zoals zij dat willen. Daarom is het zo belangrijk om na te denken over discipelschap. In Johannes 14 zegt de Heer Jezus drie heel belangrijke, maar buitengewoon schokkende dingen. Zo schokkend dat ze behoren tot de moeilijkste teksten van het Nieuwe Testament. Hij zegt daar als je, ik vertaal het nu een beetje vrij, zoals ik denk dat de bedoeling is, als je mij niet plaatst boven je vader en je moeder, je man, je vrouw, je kinderen, dan kun je mijn discipel niet zijn. Als je niet elke dag het kruis opneemt, jouw kruis, het kruis van de zelfverloochening. van de consequente, radicale toewijding kun je mijn discipel niet zijn. En dat betekent, dan hoor je niet bij mij. En ten derde, als je niet innerlijk afstand doet van alles wat je hebt, als je niet alles wat je hebt en wat je bent, niet alleen je bezit, maar ook je talenten, niet in mijn handen legt, dan kun je mijn discipel niet zijn. Dan hoor je niet bij mij. Dat is heel radicaal. Dat gaat ontzettend ver. Wat is dat eigenlijk, navolging? Er is heel veel discussie geweest over Thomas à Kempis. Vooral natuurlijk na de reformatie. Klopt dat allemaal wel wat er staat, maar de roem van dat boek is tot dusver ongeschonden. En het is nog steeds prachtig om te lezen. Maar wat is het? Laat ik u vanavond proberen het uit te leggen op vier verschillende niveaus. Ik ga u vier niveaus van navolging schilderen. Alle vier, meen ik, bijbels. En u en ik kunnen dan voor onszelf vaststellen op welk niveau van discipelschap wij ons bewegen. Ik suggereer daarmee niet dat dat een geleidelijke ontwikkeling is, zodat de jongeren onder ons pas op niveau 1 zijn en sommige ouderen onder ons al niveau 4 hebben bereikt. Zo is het helemaal niet. Ik zie heel wat jongeren op niveau 4 en ik zie heel wat ouderen die met moeite zich staande houden op niveau 1. Het is niet aan leeftijd gebonden. Het hangt eigenlijk samen, maar ik wil er niet al te technisch over doen, met de twee Griekse werkwoorden in het Nieuwe Testament voor navolging. Het ene betekent heel simpel achter iemand aangaan, heel letterlijk. En soms wordt het woord ook heel letterlijk zo gebruikt. De Heer Jezus ging naar Jeruzalem en de discipelen gingen schoorvoetend achter hem aan, wetende wat hun daar kon overkomen. Maar natuurlijk ook figuurlijk. Discipelschap is achter Jezus aangaan. Het andere woord betekent eigenlijk wat tot uitdrukking komt in de Latijnse titel van het boek van Thomas à Kempis. De imitatio Christi, de imitatie van Christus. Het Griekse werkwoord betekent precies hetzelfde. En het betekent navolging in de zin van nadoen. Nou, als je nou elk van die twee werkwoorden verdeelt in tweeën, dan heb je er precies vier niveaus. En laten we beginnen met het eerste en het eenvoudigste. En zo hartverwarmend. Dus denk niet dat ik over één en twee laatdunkend spreek. Het eerste is, zoals je het bijvoorbeeld leest in Marcus 3, als de Heer Jezus zijn discipelen uitkoos, dan koos hij hen uit om bij hem te zijn. Heel vaak betekent volgen in de evangelie met name heel simpel bij Jezus zijn. Ik denk aan die man in Lucas 8, die bezetene, die genezen werd door Jezus. En dan zit hij daar gekleed en goed bij zijn verstand aan de voeten van Jezus. Als het ware om daar nooit meer weg te gaan. Nou, hij werd erop uitgestuurd. Maar in zekere zin geestelijk is dat de mooiste plaats die je kan voorstellen. Reken het maar na. In het Lucas-evangelie vindt u zeven van die keren dat mensen aan de voeten van Jezus neervallen of aan de voeten van Jezus zijn. Dat is een goede plek. Er staat in 1 Johannes 1 vers 7 dat wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is. Juist van de week las ik bij iemand, ik weet al niet eens meer wie, het citaat: navolging van Christus is eigenlijk niets anders dan in het licht wandelen. Dat is wel waar, maar dat geldt dan alleen voor niveau 1. Er komt nog wel meer. Maar het is op zichzelf al geweldig. Het is als het kleine kind dat van pa en moe nog niets hoeft, omdat het nog zo klein is. Het heeft nog geen verplichtingen. Het is nog helemaal in die veilige beschutting van het gezin opgenomen. Gewoon bij papa en mama zijn. Dat is het heerlijkste. Was voor die discipelen zo geweldig. Toen zij de Heer Jezus moesten missen, toen hij van hen heen ging door zijn sterven en later door de hemelvaart, voelden ze zich als wezen. Daarom zegt de Heer Jezus: ik zal jullie geen wezen laten, ik zal de Heilige Geest sturen. Hij zegt zelfs: ik kom tot u, namelijk in de persoon van de Heilige Geest. Ze voelden zich als wezen, zo heerlijk was het om met Jezus te zijn. Er zouden zoveel voorbeelden alleen al van dat eerste te noemen zijn, maar ik moet u meer vertellen over die andere drie niveaus. En dat met Jezus zijn, dat bij Jezus zijn, dat is dus vandaag ook nog steeds een geestelijke realiteit. Want daarvoor kwam de Heilige Geest uit de hemel. In Johannes 16 zegt de Heer Jezus, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen, want hij zal mij verheerlijken. Waarom is de Heilige Geest in deze wereld gekomen? Daar zou heel veel over te zeggen zijn, dat hebben we ook gedaan. Maar je zou dit wel heel erg hoog kunnen schrijven. Hij is in de wereld gekomen om Christus te verheerlijken. In onze levens, door onze levens. Hij brengt ons in een atmosfeer waar alles om Jezus draait. Dat is echt de sfeer van het Johannesevangelie. De Heer Jezus is automatisch altijd het middelpunt. En als ik van de aarde verhoogd ben, zegt Johannes 12, zal ik allen tot mij trekken. En bij de kruisiging wordt gezegd, er werd één gekruisigd ter linkerhand, één aan de rechterhand en Jezus in het midden. Dat lijkt overbodig, maar het is om er even volle nadruk op te leggen. En als de Heer Jezus uit de dood is opgewekt, dan staat er, hij kwam in hun midden staan. Hij is altijd overal vanzelf het middelpunt van een gezelschap van mensen die hem bewonderen, lief hebben, niet over hem uitgedacht raken, met hem praten, van hem willen leren. En zelfs in de hemel in Openbaring 5, in het midden van de troon en van de 24 oudsten en van de vier levende wezens. In het midden zag ik het lam staande als geslacht. Altijd het middelpunt. Dat is het eerste. Bij dat eerste niveau hoeft er nog niks. Bij dat eerste niveau mag je gewoon bij Jezus zijn. Mag je aan zijn voeten zitten. Mag je van hem leren als een Maria van Bethanië in Lucas 10. Haar zuster was erg vervuld met wat zij voor Jezus kon doen. Dat is mooi, daar doen we niks aan af. Maar Maria had het goede deel gekozen. Ze wilde gewoon bij Jezus zijn. En zelfs na de dood van de Heer Jezus lezen van Maria Magdalena, die dan nog niet weet dat Jezus is opgestaan. Weet u waar ze mijn Heer gelegd hebben? Ze wil bij hem zijn, zelfs als hij gestorven is. Het bij Jezus zijn. Lees maar Markus 3. Hij riep er 12 opdat ze met hem zouden zijn. Maar niveau 2, 3 en 4 hebben te maken met verplichtingen. Navolging is niet alleen maar in Jezus gezelschap voorwaarts bewegen, achter hem aan, met hem, getuigen van alle wonderen die hij doet, genieten van alle zegeningen die hij verspreidt en daar zelf je deel van krijgen, luisteren naar wat hij heeft te verkondigen, dat is allemaal mooi. Maar het tweede niveau, dat is wat ik al eerder aanduidde met de woorden overgave, toewijding, gehoorzaamheid. Daar beginnen de moeilijkheden al, want gehoorzaamheid is geen populair woord vandaag in de dag. We leven in een tijd van gezagscrisis. Het is moeilijk om oudsten of ouderlingen te vinden, want mensen nemen gezag van ambtsdragers niet meer zo makkelijk aan. En mensen vinden het ook niet meer makkelijk om gezag uit te oefenen. En als ze het al doen, dan gaat het vaak mis, dan gebeurt het op een autoritaire manier. Het is moeilijk om te weten en te begrijpen vandaag wat gehoorzaamheid is. En toch is dat wat de Heer Jezus vraagt. Ik noemde u net die drie voorwaarden uit Lucas 14. Als je mijn discipel wil worden, dan moet je mij boven alles plaatsen. Dan moet je bereid zijn elke dag, elke ochtend als je opstaat, het kruis weer op je te nemen voor die dag. Het kruis van de consequente navolging, van de zelfverloochening, van de toewijding. Van niet je eigen weg te gaan, maar jezelf aan de kant te schuiven om de weg naar van Jezus te gaan. En ten derde alles wat je hebt en alles wat je bent, hem ter beschikking te stellen. We lezen in Lucas 5 dat hij Levi de tollenaar riep. Door alleen maar te zeggen, volg mij. En er staat, en hij liet alles achter. Er zijn zoveel dingen waaraan mensen zich kunnen vastklampen. Niet alleen maar bezit, maar ook, denk maar aan de dingen die Paulus voor schade en drek houdt in Filippenzen 3. Dat zijn precies de dingen die ons kunnen bezighouden. Afkomst, reputatie, opleiding, status, politiek of burgerlijk of ambtelijk, in het kerkelijke leven of waar dan ook. Al die dingen die ons belangrijk maken en die nu juist aan dat kruis geslagen moeten worden. Elke dag je kruis opnemen betekent wat Johannes de Doper gezegd heeft. Hij moet toenemen, ik moet afnemen. Hij moet groter worden, ik moet kleiner worden. Levi liet alles achter. De rijke jongeling kwam naar de Heer Jezus toe in Lucas 18 en wilde hem graag navolgen. Maar de prijs was te hoog. In zijn geval zag Jezus dat er maar één oplossing was. Verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en kom, neem je kruis op en volg mij. En hij werd bedroefd, want hij zag op de grootte van de prijs die hij zou moeten betalen. En hij zag niet wat hij ervoor terugkreeg, of hij zag het onvoldoende. In Lucas 14 zegt de Heer Jezus dat we allemaal die kostenberekeningen moeten maken. Elke discipel moet dat doen. Wat is het mij waard om Jezus na te volgen? Wat is het de prijs die ik ervoor moet betalen? Zelfs Petrus, na dat verhaal van de rijke jongeling, zegt, ja, dat is waar. We hebben eigenlijk ook ontzettend veel opgegeven. Petrus had een vrouw, had een gezin wellicht, heeft dat in de steek gelaten. Hij is achter Jezus aangegaan. En hij vraagt zich op dat moment echt even af, dat heb ik er allemaal voor over gehad. Nou, wat levert het op? Dat wil je toch wel graag weten, zeker als Hollander ook. Wat levert het op? Wat hou je eraan over? Wat word je er wijzer van? Zelfs in de catechismus, al is die dan in Duitsland geschreven, staat, wat nut u deze dingen? We willen graag weten, wat hou je eraan over? Wat hou je eraan over als je Jezus navolgt? In Markus 10 geeft de Heer Jezus het antwoord. Vervolgingen. Hij wrijft het nog eens extra. Maar hij zegt, je krijgt er ook als je je vader en moeder verlaat, nieuwe vaders en moeders, broers en zusters voor terug. En uiteindelijk het eeuwige leven. Maar voordat je in het eeuwige leven bent aangekomen, Jezus zelf is de prijs. Zoals Paulus dat zo wonderschoon zegt in Filippenzen 3. Hij jaagt naar de prijs van de hemelse roeping Gods in Christus Jezus. Eigenlijk is Christus zelf naar de prijs. Dat is het probleem van de rijke jongeling. Hij zag niet wie Jezus was. Als hij het echt gezien had, had hij gezien dat je daarvoor alles kunt opgeven. Daarom is het zo bijzonder dat er pal achteraan het verhaal staat van die blinde Bartimeus. Wie de ogen geopend werden. En toen zijn ogen open gingen, toen staat daar, toen hij genezen werd, hij volgde Jezus. Wij zeggen het geloof is uit het gehoor en dat is waar, Romeinen 10 zegt dat. Maar ik durf te zeggen, het geloof is ook uit het gezicht. En daarmee bedoel ik, als je niet iets van Jezus gezien hebt, niet alleen maar wat hij voor jou gedaan heeft, dat kunnen duizenden christenen betuigen. Hij heeft voor mij zijn leven gegeven. Hij heeft voor mij zijn bloed gestort, opdat ik behouden zou worden. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Maar het is onvoldoende voor de navolging. Voor de navolging moet je niet alleen weten wat hij voor jou gedaan heeft, maar wie hij is voor jou. Pas als je hem leert kennen in zijn persoon en wie hij is, dan pas krijg je de aandrift om hem na te volgen. Je volgt hem niet na om wat hij voor je gedaan heeft, maar omdat je hem hebt leren kennen. Om wie hij is, dat is de basis van navolging. Daarvoor gooi je alles, zet je alles aan de kanten. In de Openbaring 14 vers 4 wordt geschreven over de 144.000 die het lam volgen waar hij ook gaat. Ze staat maagdelijk, ze besmetten zich niet met deze wereld. Ze volgen hem consequent door dik en door dun achter hem aan, wat er ook gebeurt. En dat betekent gehoorzaamheid. Hij gaf zijn discipelen opdrachten onderweg die ze hadden uit te voeren. Hij zond ze erop uit, soms voor hele nobele taken om te genezen, met laatste te reinigen, zelfs doden op te wekken. En er zijn allerlei andere voorbeelden te doen, maar dat is gehoorzaamheid. Dat is gehoorzaamheid. Van nature lukt ons dat niet. Petrus zegt, de wet was van nature een juk dat nog weinig onze vader konden dragen in Handelingen 15. Die wet is prachtig, het gebod is heilig, rechtvaardig en goed, maar wij deugen niet. Van nature konden we niet en van nature wilden we niet. En nu kunnen we en nu willen we. Dat is de nieuwe natuur. Dat is die nieuwe mens die God geschapen heeft. Die nieuwe mens wil en die nieuwe mens kan. Daartussenin heb je nog een tussenstadium, wist u dat? De ongelovige mens wil niet en hij kan niet. De mens die in de vrijheid van Christus staat, die wil, Die wil Christus graag dienen en kan dat ook door de kracht van de Heilige Geest. Daar heb je nog een tussenstadium en dat vind je in Romeinen 7. Vers 14 tot 25. Daar vind je een mens die wel wil, maar niet kan. Dat is eigenlijk een onnatuurlijke fase. Maar Paulus beschrijft dat om duidelijk te maken wat er gebeurt als je een nieuwe natuur hebt ontvangen. En dat heeft die persoon in Romeinen 7 goed leren onderscheiden. Ik ben het niet meer die dat doet, maar de zonde die in mij is. Hij heeft leren onderscheiden tussen zijn eigen wedergeboren ik en die zonde die nog in hem woont. Hij wil dus, hij verlangt ernaar om met alles wat in hem is de wet Gods te dienen, maar hij kan niet. En dit is een situatie waarin duizenden Nederlanders zich bevinden. Ze willen wel, maar ze kunnen niet. Ziet u nu hoe het met de eerste vier avonden samenhangt, dit onderwerp? In Romeinen 8, vers 2, daar lezen we iets dat een sleutel zou kunnen zijn voor de levens van duizenden vaderlanders. Daar lezen wij dat wij door de, luister goed, dat is een ingewikkelde zin, dat wij door de geest, de wet van de geest des levens, zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Het zou nou leuk zijn om van u te horen wat u zich daarbij voorstelt. Laat ik het maar simpel zeggen. Wij zijn door de Heilige Geest vrijgemaakt van de wet van de zonde. Daar zou ik wel graag eens uw gedachten over horen, wat dat nou is. Ik zal u vertellen wat het niet is. Het is niet vrijgemaakt van de zonde. Zolang je leeft, zit die zondige natuur in je. Sommige mensen die weten dat niet, die zeggen ik heb al de hele tijd niet meer gezondigd. Dat zijn mensen die hebben een goed geweten omdat ze slecht geheugen hebben blijkbaar. Anders kan ik het ook niet verklaren. Maar die zondige natuur zit in je. Dat staat er niet dat je verlost wordt van die zondige natuur. Maar waar je van verlost wordt is de wet van de zonde en de dood. Dat is die wet waar het over ging in Romeinen 7. Die wet die geleid heeft tot het arme zondaargeloof. Je blijft een arme zondaar tot je laatste snik. En die heiliging... Een klein beginsel van gehoorzaamheid is het allerhoogste wat je eruit kan halen. Dat is de taal van Romeinen 7. Dat is de taal van iemand die wel wil, maar niet kan. Dat is niet de taal van Romeinen 8. Om weer Watchman niet te citeren, Romeinen 8 is het normale christelijke leven. Waarom? Omdat daar je een mens vindt die wil en kan. Niet kan van zichzelf, dat kan die nooit. Dat is een van de moeilijke dingen die we als christenen moeten leren. Dat we wel willen, we hebben een vernieuwde natuur, maar die natuur heeft in zichzelf geen kracht. Is als een pasgeboren baby, leven, maar geen kracht. Die kracht komt altijd van buiten, dat is de kracht van de Heilige Geest. En wat zie je nu in Romeinen 8 vers 4? Daar staat dat we door de Heilige Geest de rechtvaardige eis van Gods wet vervullen. In ons wordt die rechtvaardige eis van Gods wet vervuld. In ons die niet naar het vlees, maar naar de geest wandelen. Door de Heilige Geest, ik kom terug op dat tweede vers, worden wij verlost van die wetmatigheid, die natuurwet in ons leven, waardoor we altijd maar weer zondigen. Je wordt niet verlost van die zondige natuur, maar je wordt wel verlost van die afschuwelijke natuurwet. Daarom kan Paulus al zeggen in Romeinen 6, laat de zonde niet langer in uw sterfelijk lichaam heersen. Vers 12 is dat. Die zonde zit er nog wel, maar je hoeft er niet meer door beheerst te worden. En daar moet je niet verschrikkelijk je best voor doen, tanden op elkaar. Dat gebeurt door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 6, 7 en 8 horen wat dat betreft bij elkaar. Ziet u wat gehoorzaamheid is? Gehoorzaamheid is niet dat we op onze tenen gaan lopen. Dat we verschrikkelijk hard ons best gaan doen. En al helemaal niet, ik zal nog iets schokkends zeggen, maar u kunt alles straks eruit gooien, dat weet u, in de vragenbeantwoording. Het betekent al helemaal niet strijden tegen de zonde. Daar heb ik alleen maar ellende van gezien. Mensen die strijden tegen de zonde, dat zijn de mensen die op maandag zich voornemen om een bepaalde boezemzonde niet te doen. En ze sloven zich de hele week uit. En er zijn twee eindresultaten. Of het is er gelukt, dan zijn ze apetrots, maar dat is zonde. Of het is niet gelukt en ze zijn weer ontmoedigd en ze zeggen, zie wel, het is weer niet gelukt. En ze zijn weer gedesillusioneerd. En dat is ook zonde. Uit de strijd tegen de zonde komt alleen maar zonde voor. Wat moeten die mensen doen? Dat is de navolging van Christus. Zich volkomen richten op Christus. op zijn navolger, op zijn persoon. Hem liefhebben. Hem zo toegewijd zijn dat je opgaat in hem. En ik ga weer een stelling vanavond lanceren. U kunt het er straks weer uitgooien als het u niet bevalt. Die stelling luidt, als wij dicht genoeg bij de Heer Jezus zouden zijn, zouden we niet zondigen. Op mannen- of vrouwendagen, dan kan je nou niet doen, maar dan vraag ik dat wel eens aan de mensen. Wie is met die stelling eens? Als we dicht genoeg bij de Heer Jezus zouden zijn, zouden we niet zondigen. Nou, dan komt het eruit. Dan komt het eruit. Dan een heleboel mensen steken enthousiast hun hand omhoog, die geloven dat van ganser harte. Maar een heleboel anderen kijken erg benepen. Die zijn zo vertrouwd met dat arme zondaargeloof. Die navolging, ach, tuurlijk moeten we dat doen, maar het wordt eigenlijk bij voorbaat allemaal niks. Lieve mensen, zien nou weer hoe belangrijk de Heilige Geest is. Komen we er toch weer op terug? Kunnen we er niet omheen? Waar is die? Komt er toch weer om de hoek kijken? Maar zo is het ook. Het kan niet. Strijden in de zon is negatief. Het is net als vechten tegen de kolenboer. Je wordt er helemaal zwart van. Je wordt er alleen maar beroerder van. Je wordt er alleen maar smeriger van. Als je volkomen, als ik op Christus gericht ben. Wij zongen vroeger een oud lied. Als mijn oog op Jezus ziet, wankel en verzaag ik niet. Zo simpel is het. Als ik vol ben van Jezus, is er geen plek voor de zon. Natuurlijk, ik weet wel dat het in de praktijk ingewikkelder is wat ik nou zeg. Als je het beginsel eerst maar pakt, dan komt de verwerkelijking. Als je begint met het beginsel, we blijven arme zondaars tot aan onze dood. Zoals ik in een commentaar vorige week las, het blijft je hele leven tobben geblazen. Als dat het christenleven is, ik zou bijna zeggen, dan hoeft het voor mij niet. Want dat is niet wat ik in de schrift terugvind. En moet je nagaan, dan zijn we pas bij niveau 2. We zijn pas bij niveau 2, lieve mensen. Nou komen we bij 3 en 4. En bij 3 en 4 gaat het om dat tweede Griekse woord. Dat eerste was achter Jezus aangaan. Dat tweede is imiteren. Nou, ik heb zoveel boeken gelezen waarin staat, imiteren van Jezus, dat is al helemaal verkeerd. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Jezus nadoen. Ja, sorry, maar het Grieks heeft exact dat woord, imiteren. In het Latijn is dat dan imiteren, in het Grieks mimeomai, en dat is etymologisch zelf precies hetzelfde woord. Maar daar staat het gewoon. Waar het mooi staat is bijvoorbeeld in Efeze 5 vers 1 en 2. Wees dan navolgers van God. Daar staat imitatoren van God. Imiteerders van God. Als geliefde kinderen. Met andere woorden, het is toch niet zo moeilijk om je eigen ouders te imiteren. Hun genen zitten in jou. Je bent van hun vlees en bloed. Je hoeft er haast niks voor te doen. Je lijkt vanzelf wel op je ouders. Als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Zoals ook Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons gegeven heeft tot een slachtoffer en een offerande. Goden tot een welriekende reuk. Navolgers, imitatoren van God. En dat splits ik ook weer in tweeën. Navolgers van de daden van Jezus. En navolgers van de gezindheid van Jezus. Dat is het hoogste van alles. Navolgers van de daden. Natuurlijk, ik begrijp best dat mensen zeggen, moeten Jezus niet imiteren. Als je daarmee bedoelt dat je op Goede Vrijdag met een houten kruis op je rug moet lopen. Zoals dat in Jeruzalem gebeurt. Massa's mensen die daar de Via Dolorosa afleggen. Die vroeger trouwens 10 of 20 meter dieper lag. Maar dat moet je op dat moment niet tegen die mensen zeggen. Die daar die weg lopen met dat houten kruis op hun rug. En op een of andere wijze denken dat dat de navolging van Jezus is. Nee, dat is niet wat ik bedoel. En het zit er ook niet in dat u nou ook moet gaan proberen over water te lopen of broden te vermenigvuldigen. Hoewel die dingen voorkomen, maar dat is meer een extraatje. En dat gebeurt ook maar hoogst zelden zulke dingen. Maar er zouden voorbeelden van te noemen zijn. Nee, navolgen van de daden van de Heer Jezus, daarom heb ik juist die voorbeelden genoemd. De Heer Jezus zegt, ik heb jullie de voeten gewassen. Waarom heb ik dat gedaan? Om jullie te wijzen wat jullie moeten doen. Sommige mensen passen dat ook letterlijk toe en waarom niet? Ik heb het in Shanghai meegemaakt in de Rooms-Katholieke Kerk. Hoewel die daar niet Rooms mag heten, want het hoort officieel niet onder de paus. Maar verder was het net als in een katholieke kerk waar de priesters de voeten van de heilige wasten, letterlijk. Misschien een mooie gewoonte om eens over na te denken. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat het geestelijk toegepast wordt. De Heer Jezus waste de voeten van zijn discipelen die besmeurd waren met de straat. Het was niet alleen maar ze te reinigen van zonde of wat ook. Er was toch helemaal geen sprake van specifiek dat er zonden waren die moesten worden weggedaan. Het is een verkwikking. Als je bij de Heer Jezus bent, als je mag aanliggen met Hem, dat is een beeld van gemeenschap, van intimiteit, dan wast Hij je de voeten als een zegen, als een verkwikking, als een verfrissing. Dat mag je bij elkaar doen. Natuurlijk ook als er zonden zijn, mag je elkaar helpen om de weg naar Jezus terug te vinden. Maar het is een verkwikking en een verfrissing waarin we elkaar dienen. We zijn er veel beter in elkaar de oren te wassen dan elkaar de voeten te wassen. Maar Jezus heeft ons voorgedaan om elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld nagelaten. Dat is iets om te doen. Zoals Jezus het deed, zo moeten wij het doen. Kolossen 3 vers 13 zegt, wij moeten elkaar vergeven zoals Jezus ons heeft vergeven. Hoe vaak deed hij dat? 490 keer. Of nog meer. 70 maal 7. Wij moeten elkaar vergeven. Weet u, er zijn mensen die echt denken, omdat ze ooit hun hartje aan de Heer Jezus hebben gegeven, dat ze daarom niet verloren kunnen gaan. Maar ik zeg u, als u niet uw naaste van harte vergeeft, gaat u voor eeuwig verloren. Laten we vanavond maar eens duidelijke taal spreken in Waddinxveen. Daar staat aan het einde van Matteüs 18, na die gelijkenis, zo zal ook uw hemelse Vader u doen, u voor eeuwig verderven, als u niet van harte uw broeder vergeeft. Dat staal, daar houden mensen niet van. Ze zijn gedoopt, ze gaan naar het avondmaal, ze gaan trouw naar de kerk. Ze voldoen al hun verplichtingen. Ze vinden zichzelf brave christenen, maar ze vertikken het om iemand vergeving te schenken. Dit is wat de schrift erover zegt. Je mag alleen maar bidden in het Onze Vader om vergeving, omdat je zelf je schuldenaars vergeeft. Dat is de voorwaarde. God schenkt vergeving gratis uit genade, maar niet onvoorwaardelijk. Hij schenkt vergeving als we aan bepaalde voorwaarden voldoen. En één daarvan is dat wij zelf anderen vergeven. Anders vergeeft hij ons niet. Niemand kan zeggen dat hij leeft uit de vergeving als hij zelf niet vergeeft. En een andere voorwaarde voor vergeving is berouw. Is echt zondebesef. Echt verootmoedigd verslagen zijn over je zonde. Maar het ging er nou even vooral over dat andere. De Heer Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten. En Paulus noemt zo'n voorbeeld in Kolossen 3. En er zijn meer voorbeelden te noemen. En Johannes 14 vers 12, ik heb dat bij vorige gelegenheden ook al geciteerd. Waar de Heer Jezus zegt, als je mij gelooft, de werken die ik doe, zullen jullie ook doen. En jullie zullen grotere doen dan deze. Dat is dan zo'n vers waar het ontzettend aardig is om allerlei commentaren op na te slaan. Om te kijken wat mensen met zo'n last, hebben u dat ook gedaan? Met zo'n lastige tekst doen. De werken, luister goed hè, de werken die ik gedaan heb, die gaan jullie ook doen. En jullie zullen zelfs grotere doen dan deze. Dat is heerlijk. Lees er eens 20 commentaren op na als u ze in de vingers kan krijgen. Hoe men probeert, dat is net als bij Lucas 14, die teksten over, je kunt mijn discipel niet zijn, als, die drie voorwaarden. Om te zien hoe commentatoren zich daaronder uitdraaien om de kracht van die verzen maar minder te maken. Maar de Heer Jezus zegt, die werken die ik doe, zullen jullie ook doen. En je kunt vele teksten opzoeken in het Johannesevangelie, wat voor werken dat zijn. Werken van prediking. Op de Pinksterdag kwamen meer mensen tot geloof, voor zover we kunnen narekenen, dan tijdens de hele bediening van de Heer Jezus op aarde. Zijn hele bediening leverde uiteindelijk 120 discipelen op. Die zaten in de opperzaal bij elkaar. Er waren misschien nog een paar die verhinderd waren om te komen, maar dat zal toch niet zo gek veel meer geweest zijn. Op één dag 3000, dat is het werk van de Heilige Geest. Zijn wij dan meer dan de Heer Jezus? Nee. Maar toen kwam de Heilige Geest. En dan gaat het pas werkelijk doorbreken. Prediking. Maar ook de Heer Jezus zegt, alles wat ik hier op aarde gedaan heb, gaan jullie voortzetten. Ik zal er niet meer zijn, maar jullie zullen mijn handen zijn. Jullie zullen mensen zegenen, zoals ik het gedaan zou hebben als ik nog op aarde was. Jullie zullen mijn ogen zien zijn, om oog te hebben voor de noden van mensen, zoals ik het gehad zou hebben als ik op aarde was. Jullie zullen luisteren naar wat mensen te zeggen hebben, zoals ik gedaan zou hebben als ik hen had ontmoet hier op aarde. Jullie zullen doen wat ik deed. En ze gingen erop uit en ze deden tekenen en wonderen. En er staat aan het eind van Markus 16, de Heer bevestigde het woord doordat hij tekenen en wonderen erop liet volgen. Dus het is eigenlijk nog steeds de Heer Jezus die het doet. Maar hij doet het door middel van zijn dienstknecht. Zie, dat is een derde niveau. Het niveau waarop we doen wat Jezus deed. En je kunt wel zeggen, en dat is altijd vroom om dat erbij te zeggen, dat het natuurlijk allemaal heel erg zwak is. Maar we hadden een oude broeder bij ons, die zei, het is allemaal met veel gebreken onderhevig, zo drukte hij dat uit. Dat kun je er allemaal bij zeggen, dat is volkomen waar. Maar het is ook iets wat ontzettend kan verlammen. Door elkaar voortdurend te zeggen dat het allemaal zo zwak en zo nietig is en zo gering. Het neemt mensen, het beneemt ze de moed en de lust. Kijk nou niet hoe gebrek, dat doet hij toch ook niet? Hij doet dat niet. Hij zegt tegen de slaven die talent erbij verdiend hebben, goed gedaan slaaf, ga in de vreugde van je Heer. Dat is de mooiste beloning die we straks krijgen. Dat is de mooiste beloning. Terwijl we weten, mag ik nog een oud lied citeren, geen een der uwen goeds bewerkt, het werd al door uw genade volbracht. Ja, dat is ook waar. Zelfs het loon dat we zullen krijgen, dat krijgen we uit genade. Dat is volkomen waar. Maar het mooiste loon is de glimlach van de Heer Jezus. Goed gedaan, trouwe knecht. Ga in de vreugde van je Heer. Natuurlijk, hij zegt ook op een andere plaats in Lucas 17... We zijn uiteindelijk maar onnutte dienstknechten. Hij hoeft ons niet te bedanken. Wat wij goeds gedaan hebben, kwam door zijn genade. Maar hij heeft er zelf vreugde aan om ons daarvoor te belonen. Terwijl het niets anders dan zijn genade is. Maar onderschat niet de grootheid, de heerlijkheid van de Heilige Geest. Als we constant zeggen hoe gebrekkig en hoe nietig en hoe zwak het is, dan doe je tekort aan de Heilige Geest. Mijn hoofdonderwijzer zei op de lagere school, er was geen ding wat gelovigen doen, of er zat nog wel zonde aan. En later vond ik dat ook terug in de belijdenisgeschrift. Maar dat is zo verlammend. Misschien is het wel waar. Maar ik wil daar het accent niet leggen. Ik wil het accent leggen op het feit dat de Heilige Geest in deze wereld gekomen is. En dat Hij in gelovigen de bezieling is, de kracht, de inspiratie, opdat zij doen wat Jezus deed. Prediken zoals Jezus predikte. Het zou me toch volkomen verlammen als ik constant in mezelf moet zeggen, ja, maar het lijkt niet op wat die apostelen deden, of het lijkt niet op wat Jezus deed. En dan denk ik, nou ja, toe, dan laat dat maar zitten. Maar daar maak ik me helemaal niet druk over. Ik denk er niet eens over na. Ik zeg, Heer, hier ben ik, gebruik mij en breng uw woord door uw zwakke dienstknecht heen. En zo is het als we bidden voor de zieken. We denken, ach, waren er nog maar in de dagen van de apostelen toen ze massaal overeind kwamen. Maar we zijn blij voor elk mens die vandaag geneest. We zijn blij voor elk mens die vandaag bevrijd wordt. We willen onszelf niet verlammen met, ja, het is allemaal zo zwak en zo gebrekkig. Krijg straks vragen over. Want mensen zijn zo gewend om zo te praten. En ze denken dat het vroom is. Maar het is tekort doen aan de kracht en de werkzaamheid van de Heilige Geest. Weet u wanneer het allemaal zo zwak en gebrekkig en nietig is? Als je het in eigen kracht moet doen. Romeinen 7. Op je tenen lopen. En je uitslooft. Want je wil wel graag, maar je hebt geen kracht. Dus het wordt ook elke keer niks. En dan gaan mensen denken dat dat het normale christenleven is. Terwijl de Heer Jezus zegt, wat ik gedaan heb hier op aarde, moeten jullie voortzetten. Zet het voort. Naar de talenten die je hebt, we zijn allemaal weer verschillend. Naar de roeping die je hebt, we hebben allemaal verschillende taken. Hij leek al die taken in zich te verenigen. Wij hebben een uitsplitsing, een differentiatie, om het deftig te zeggen. Wij doen allemaal verschillende stukjes van het grote werk. Maar toch, met z'n allen doen wij wat Jezus op deze wereld deed. Dat is de bedoeling. En we gaan elkaar niet negatief zitten bepraten. We gaan tegen elkaar zeggen, we willen het graag, want we hebben een nieuwe natuur ontvangen. En we kunnen het. Niet in eigen kracht, maar de Heilige Geest is er. Is niet geweldig? Trouwens, de werken doen die Jezus deed, betekent ook zijn lijden met hem delen. We leven in de lijdenstijd. Ik weet niet hoe dat nog voor u leeft. Bij katholieken het meest, evangelische het minst, reformatorische ertussenin. De lijdenstijd betekent niet alleen maar je 40 dagen bezinnen op wat Jezus allemaal te lijden had en ook op het feit dat hij dat allemaal voor ons leed. Ik stel u voor dat we in die 40 dagen waar we nu in zitten ook eens nadenken over ons eigen lijden. Ons delen van het lijden van Christus. Ik heb u voorgelezen uit 1 Petrus 2. En het is merkwaardig, wij lezen bij voorkeur dat vers 24. De Heer Jezus heeft zelf onze zonde gedragen op het hout, opdat wij voor de gerechtigheid zouden leven. Maar wat we vergeten is dat er pal voor staat dat hij dat deed om in ons een voorbeeld na te laten. En dat is ook een beetje lastig, want in zijn verzoenend lijden was de Heer Jezus absoluut uniek. Daarin kunnen we hem absoluut niet navolgen. Hij heeft dat verzoenend lijden doorgemaakt, opdat wij het nooit hoefden door te maken. Want dat zou onze eeuwige ondergang hebben betekend. In welk opzicht is de Heer Jezus dan een voorbeeld voor ons? Omdat zijn lijden niet alleen maar verzoenende betekenis had. Jezus stierf, zoals ik van de week ergens las, Jezus stierf ook de dood van een rechtvaardige. Van de vrome in de oud-testamentische betekenis. De marteldood, dat is ook een kant van zijn lijden. Hij leed, zoals Petrus het in dezelfde brief uitdrukt, hij leed om de gerechtigheid. Omdat hij een getuige van de gerechtigheid was te midden van een onrechtvaardige wereld. En daarin heeft hij ons een voorbeeld nagelaten. Johannes de Doper was zo'n voorbeeld. Die zei tegen koning Filippus, Herodes, Filippus. Tegen koning Herodes. Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broeder te hebben. Dat was Filippus. Hij zei het elke keer weer. Hij wist dat het niet hielp. Naar de mens gesproken. Hij bleef het maar zeggen. Hij wist dat het hem de kop kon kosten. En dat heeft het uiteindelijk ook gedaan. Maar hij ging gewoon door. Hij was een getuige van de gerechtigheid. Het wonderlijke is van christenen dat ze altijd getuigen van de gerechtigheid, als het goed is, als ze hun verantwoordelijkheid verstaan, terwijl ze naar de mens gesproken zouden kunnen denken, het helpt allemaal niks. In deze wereld vol ongerechtigheid is het een druppel op een gloeiende plaat. Er was een ChristenUnie-man die voorstelde om weg te blijven bij de opening van de Spelen. Dan krijg je zo ontzettend veel mensen over hem heen vielen. Want hij zei, dat helpt allemaal niks. Ja, maar dat was het punt niet. Het punt was dat een getuige om de gerechtigheid niet kijkt of het helpt. Hij kan gewoon niet anders dan te getuigen van de gerechtigheid. Ook al zou hem dat de kop kosten. De Heer Jezus was een getuige van de gerechtigheid. En ook dat was een reden waarom hij stierf. Hij stierf niet alleen maar onder de slaande hand van God. Hij stierf ook omdat deze wereld hem uitgespogen heeft. Omdat deze wereld hem niet lustte en niet moest. Hij stierf de dood van een tzaddik, van een rechtvaardige, van een vrome. En daarin volgen wij Jezus na als het goed is. Ik ben altijd weer onder de indruk van die tekst in 2 Timotheüs 3 vers 12. Alle die God vruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Alle die God vruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Is dat uw ervaring? Vervolging betekent in Nederland niet per se dat je in de gevangenis gegooid wordt. Vervolging betekent bijvoorbeeld wel dat iemand van de ChristenUnie zo'n voorstel doet en finaal uitgelachen wordt door iedereen. Vervolging kan betekenen als je op je werk een trouwe getuige van de Heer Jezus bent, dat de mensen je niet meer pruimen. Als je tegenover je buren een getrouwe getuige van de Heer Jezus bent, als je leidt om de gerechtigheid, dan zullen de mensen dat niet accepteren. Consequente christenen worden niet geaccepteerd, nog altijd niet. Alleen, ze zullen ons niet verbranden, ze zullen ons niet doden, zelfs niet in de gevangenis gooien. Maar je ligt er wel uit. Dat is volgen van de Heer Jezus in zijn daden. Zelfs in zijn lijden. We komen tot het allerhoogste, lieve mensen, dat is stap 4. En hier komen wij tot wat ik zie als de kern van het christenleven. Waar gaat het om in ons christenleven? Zelfs als het gaat over de heiligmaking, zien zoveel christenen dat alleen maar negatief. Heiligmaking betekent voor hen die zonde eronder te krijgen. En dat is, weten ze bijvoorbeeld al, dat is een wanhopige bezigheid, dat lukt nooit. Dus ze beginnen aan iets waarvan ze van tevoren al weten dat het nooit lukt. Maar heiliging is een positieve eigenschap. Heiliging betekent deel krijgen aan de heiligheid van God. Zo staat het in Hebreeën 12, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. De Heere God zegt in Leviticus, en het wordt geciteerd in 1 Petrus 1, wees heilig, want ik ben heilig. Heiliging is niet die zonde eronder te krijgen. Ja, dat is het effect, dat gebeurt vanzelf. Heiliging is dat de glans en de glorie en de luister en de schoonheid en de pracht en de heerlijkheid en de majesteit en de verhevenheid van God op een of andere wijze doorstralen in uw en mijn leven. Wees dan navolgers van God, imitators van God. Zodat zijn heiligheid doorstraalt door onze levens. Dit is nog moeilijker dan stap 3. Stap 3 gaat het om doen. Hier gaat het om zijn. Dat is veel moeilijker. Ik weet van een tandarts die irriteerde zich zo aan die zoemer in zijn wachtkamer. Dus hij dacht, ik wil dat gezoem niet meer horen. Ik vervang hem door een lamp. Nou, hij op een zaterdagmiddag dat eventjes regelen. Maar ja, een tandarts is een tandarts. Die moet zich met dat soort zaken niet bezighouden. Dus toen hij op de knop drukte, toen zag hij bijna geen verschil. Als je er bovenop stond, zag je dat het gloeidraadje een beetje brandde. Maar verder niks. Toen haalde hij wat hij meteen had moeten doen, een echte elektricien erbij. En die zei, maar meneer, dat is ook geen wonder. Die zoemer heeft maar 12 volt nodig. Ziet u dat transformatortje daar niet zitten? Maar die lamp heeft 220 volt nodig. Dat is het hele verschil. Waaruit wij leren, vrienden, dat om een hoop drukte te maken is maar weinig energie nodig. Maar een licht te zijn, daar is veel energie voor nodig. Dit vierde punt gaat over niet wat we doen. Maar wat we zijn. Zelfs christenen kunnen het met God nog op een akkoordje willen gooien. Zegt u maar wat ik doen moet. Een beetje een slaafse discipline. Een beetje wetticistische houding kan het zelfs zijn. Zegt u maar wat we doen en we doen het. Ja, maar ik vraag niet uiteindelijk, dat is het hoogste. Ik vraag niet om wat te doen. Dat komt ook wel. Moet er ook bij. Maar het hoogste is dat je gaat lijken op de Heer Jezus. Ik zeg wel tegen mensen die tobben over de vraag of ze uitverkoren zijn. Dan zeg ik, nou stel je nou eens voor dat je het was. Waarvoor ben je dan eigenlijk uitverkoren? Merkwaardig, hè? Er zijn heel veel mensen die kijken me dan verweest aan. Want die hebben geen idee wat ze nou moeten antwoorden. Ze tobben over de vraag, ben ik uitverkoren? Maar als je vraagt, maar waarvoor zou je het dan zijn? In Romeinen 8, vers 8, 29 lezen we. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd. Sommige mensen verstaan dat beter in het Latijn. Gepredestineerd. Om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Daar bent u voor uitverkoren. Als u het uitverkoren bent, dan bent u daarvoor uitverkoren. Om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Oh, zegt u, nou ik verheug me erop dat dat in de hemel het geval zal zijn. Oh, maar dat staat er niet bij. God vindt het geweldig om in een wereld waar alles met hem in strijd is, mensen te hebben die zijn beeld vertonen. Het beeld van Gods Zoon vertonen. Hij wil juist hier op aarde mensen hebben als de Heer Jezus. Zoals Henk Binnendijk graag zegt, toen God de Heer Jezus op aarde zag wandelen, toen was hij daar zo blij mee dat hij zei, daar wil ik er een heleboel van hebben. Allemaal mensen die lijken op Jezus. En als dat niet gebeurt, dan zie je bij Paulus hoe bedroefd hij is. In Galaten 4 vers 19 zegt hij, mijn kinderen, of van wie ik opnieuw in barensnood ben, opdat Christus in uw gestalte krijgt. Hij is zo emotioneel dat hij helemaal niet kan schelen dat hij de beelden een beetje door elkaar gooit. Hij krijgt de barensweeën en bij hen moet Christus geboren worden. Maar dat geeft niet. Ik neem de barensweeën als Christus maar in jullie leven geboren wordt. Gestalte krijgt, zichtbaar wordt. Daar gaat het om. Hij moet groter worden, ik moet minder worden. Dit is wat we gelezen hebben in Filippenzen 2. Laat die gezindheid in u zijn. Nou gaat het niet meer over doen. Gezindheid. Hij was in de gestalte van God, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Laat die gezindheid in u zijn. Hij heeft zich vernederd. Laat die gezindheid in u zijn. Hij is een slaaf geworden. Laat die gezindheid in u zijn. Hij is gehoorzaam geworden. Tot de dood, laat die gezindheid in u zijn. Ja, maar tot aan de kruisdood, laat die gezindheid in u zijn. Wees als Jezus. Niet alleen doe als Jezus. Het is het moeilijkste, het is het hoogste. Ik wil niet zeggen moeilijk. Door de Heilige Geest is niets moeilijk. Ik ga het vanavond allemaal zwart-wit zeggen. Dit is het hoogste. Dit is waar de Geest mee bezig is. Van de geestelijke mens lezen we in 1 Korinther 2 vers 14. De geestelijke mens, dat is de mens die helemaal beheerst wordt door de Heilige Geest. Dus die bestaan blijkbaar. Niet alleen maar ik ben vlees verkocht onder de zonde. Romeinen 7. Er zijn dus zulke mensen. De geestelijke mens. Die begrijpt wat de bedoeling van God is. Daar staat, wij hebben de zin van Christus. Dat betekent, wij denken zoals Christus. Wij voelen zoals Christus. Wij ervaren zoals Christus. Wij leven zoals Christus. Wij geloven zoals Christus. Wij hebben lief zoals Christus. Vul het maar in. We have the mind of Christ. In het Engels kun je het beter uitdrukken. We hebben niet zo'n woord als mind. We hebben, de zin is helemaal niet te begrijpen, de zin van Christus. Maar het is, we hebben het denken, het leven, het voelen. De innerlijke denkwereld van Christus. Dat zegt Paulus gewoon als een feit. Geldt voor de geestelijke mens. En je hebt ook vleeselijke christenen. Maar het geldt als een feit. Dit is het doel. Geestelijk denken. Denken zoals Christus het deed. Beleven. Alle dingen zien door de ogen van Christus zelf. Daar gaat het om. Paulus smeekt, hij bidt de Heere God de Vader in Efeze 3. Dat door de geest van God Christus in de harten van die gelovigen mag wonen. Dat is dus blijkbaar helemaal niet automatisch het geval als je wederom geboren bent. Hij bidt dat Christus door het geloof in hun harten mag wonen. Dat wil zeggen hun hele innerlijke wereld in beslag neemt. Dat is zijn ideaal, dat is zijn gebed. Daar smeekt hij voor, daar leeft hij voor. We hebben het gehad destijds over de vrucht van de geest bij een van de vorige avonden, weet u het nog. Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, trouw, zelfbeheersing. En ik heb u gezegd, dat is niets anders dan een beschrijving van de Heer Jezus zelf. Dat is alleen maar een beschrijving van zijn karakter. De vrucht van de geest is niets anders dan Christus in de gelovigen aan het licht te brengen. Dat is de nieuwe mens. De nieuwe mens is Christus zoals hij ten toon gespreid wordt in de gelovigen. Nou, ik hoop dat ik u niet ontmoedigd heb met die vier niveaus. Het eerste leek al zo geweldig groot. En dit is nou het bijzondere. Voor de natuurlijke mens is het totaal onhaalbaar. Voor de wedergeboren mens zonder de Heilige Geest totaal onhaalbaar. Er is geen enkel verschil. Het enige verschil is, die eerste wil ook niet. Dus die heeft geen probleem. De tweede wil dolgraag. Dat is het nieuwe leven. Die heeft een enorm probleem. Die wil wel, maar die kan niet. De geestelijke mens, de mens onder het beslag van de Heilige Geest, die wil en die kan ook. Maakt hij nooit fouten? Ja, natuurlijk. Maakt hij nooit brokken? Zeker. Gaat hij er niet, komt soms totaal naast? Helaas wel. Maar daar willen we het vanavond niet over hebben. Dan praten we elkaar weer de put in. We willen het hebben over wat de Heilige Geest kan doen. Christus tentoonspreiden in de gelovigen. Navolging is uiteindelijk imitatie van Christus. De imitatie van zijn gezindheid. Die weerspiegeld wordt in de gelovigen. Wij dan die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Worden naar hetzelfde beeld getransformeerd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als door de Heere, de Geest. Het is de Heilige Geest die ons transformeert. 2 Korinthe 3 vers 18 was dat. Die ons transformeert, omvormt naar het beeld van Christus. Dat is navolging. Dat is discipelschap. Elk van u kan daar deel aan krijgen als we leren jagen in de kracht van de geest en niet meer op eigen kracht. Als we vol zijn van de geest, gaan al deze dingen geestelijke werkelijkheid worden. Ik heb het in mijn hart om samen met u te bidden. Heer Jezus, het lijkt zo groot en het is het ook, zo ver verheven en het is het ook, zo onbereikbaar groot en dat is het niet, want het is bereikbaar. Hoe zwak en nietig en onvermogend we in onszelf ook zijn, wij danken u voor de gave van uw Heilige Geest, die dat heerlijke doel in ons wil bewerken. U, Heer Jezus, die zichtbaar wordt door onze levens heen. U, Heer Jezus, die gestalte krijgt, vorm krijgt in ons. Zodat ze mensen niet meer ons zien, maar Christus door ons heen. We willen onszelf niet overschatten. Want het is alles uit u. Het is alles door de kracht van uw geest. Het is alles genade. We leven uit genade tot onze laatste ogenblik op deze aarde. Maar wat een genade. Wat een overvloed. U hebt het gezegd, Heer Jezus, van uw schapen, dat u wou dat ze leven hebben. En dat ze het in overvloed zouden hebben. Leer ons dat leven kennen. Leer ons die overvloed kennen. Geen arme zondaren meer. Maar verloste zondaren die leven uit de overvloed. Dank u, Vader, dat u het ons opnieuw hebt laten zien. En laat nu uw Heilige Geest maar zijn werk doen in onze harten en onze levens. Opdat het woord valt in vruchtbare aarde. En mag opschieten om daar uit te werken al wat u behaagt. Geprezen is uw naam daarvoor. Amen.